Ik noem u als onze schriftlezing Rut 4, het kleine boekje na het boek Richteren. En daar luidt het woord van onze God als volgt. Intussen ging Boas naar de poort en ging daar zitten. En zie, de losser over wie Boas gesproken had, kwam voorbij. Toen zei hij, kom eens hier en ga hier zitten, u daar, hoe u ook heet. En hij kwam daarheen en ging zitten. En hij haalde 10 mannen uit de oudsten van de stad en zei, gaat u hier zitten. En zij gingen zitten. Toen zei hij tegen de losser, het stuk land dat van onze broeder Elimelech was, heeft Naomi, die uit het land Moab teruggekomen is, verkocht. En ik heb gezegd, ik zal het u ter oren doen komen door te zeggen, koop het in aanwezigheid van de inwoners en in aanwezigheid van de oudsten van mijn volk. Als u het wilt lossen, los het. En als u het niet wilt lossen, vertel het mij dan, zodat ik het weet. Want er is niemand om het te lossen behalve u en ik na u. Toen zei hij, ik zal het lossen. Maar Boas zei, op de dag dat u het land van de hand van Naomi koopt, koopt u het ook van Rut de Moabitische, de vrouw van de gestorvene, om de naam van de gestorvene over zijn erfelijk bezit in stand te houden. Toen zei de losser, ik kan het voor mij niet lossen, anders zou ik mijn erfelijk bezit te gronde richten. Neemt u voor uw rekening wat ik zou moeten lossen, want ik kan het niet lossen. Nu was het vroeger in Israël bij lossing en bij ruil de gewoonte om de hele zaak te bevestigen. Iemand trok zijn schoen uit en gaf die aan zijn naaste en dit diende als bewijs in Israël. Dus zei de losser tegen Boas, koop u het voor uzelf en hij trok zijn schoen uit. Toen zei Boas tegen de oudsten en heel het volk, u bent vandaag getuigen dat ik van de hand van Naomi alles gekocht heb wat van Elimelech geweest is en alles wat van Gilion en Machlon geweest is. Daarbij neem ik voor mijzelf Rut de Moabitische, de vrouw van Machlon, tot vrouw om de naam van de gestorvene over zijn erfelijk bezit in stand te houden, opdat de naam van de gestorvene niet zal worden uitgewist onder zijn broeders en in de poort van zijn woonplaats. U bent vandaag getuige. En heel het volk dat in de poort was en de oudsten zeiden, wij zijn getuigen. Mogen de Heere deze vrouw die in uw huis komt maken als Rachel en Lea, die beiden het huis van Israël gebouwd hebben. Doe krachtige daden in Efrata en maak uw naam beroemd in Bethlehem. En mogen uw naam worden, uw huis worden als het huis van Peres die Tamar aan Juda baarde, door het nageslacht dat de Heere u uit deze jonge vrouw geven zal. Zo nam Boas Rut en zij werd hem tot vrouw en hij kwam bij haar. En de Heere gaf haar dat zij zwanger werd en een zoon baarde. Toen zeiden de vrouwen tegen Naomi, geloofd zij de Heere die niet heeft nagelaten om u vandaag een losser te geven. Mogen zijn naam beroemd worden in Israël. Hij zal er voor u zijn om u te verkwikken en u in uw ouderdom te onderhouden. Want uw schoondochter die u lief heeft, heeft hem gebaard, zij die beter voor u is dan 7 zonen. En Naomi nam het kind en zette het op haar schoot en zij werd zijn verzorgster. En de buurvrouwen gaven hem een naam. Zij zeiden, bij Naomi is een zoon geboren. En zij gaven hem de naam Obed. Hij is de vader van Isi, de vader van David. Dit zijn nu de afstammelingen van Peres. Peres verwekte Hezron, Hezron verwekte Ram, Ram verwekte Aminadab. Aminadab verwekte Nahesson, Nahesson verwekte Salma, Salmon verwekte Boas, Boas verwekte Obed, Obed verwekte Isaï en Isaï verwekte David. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, in de afgelopen tijd heb ik in mijn eigen gemeente een prekenserie gehouden over Rut. In 4 preken heb ik het boek Rut doorgepreekt. En
Dat is in zekere zin een gevaarlijke onderneming, een hachelijke onderneming, omdat je daardoor vooral op de hoofdlijnen moet letten en wat minder de details naar boven kunt halen. Maar goed, ik denk dat juist het boek Rut ook een prachtig boek is wat in de adventstijd bepreekt zou kunnen worden. En daarom vanmorgen Rut 4. En we schrijven als thema boven de preek: God voert zijn plan volkomen uit. Dat blijkt in de eerste instantie door het handelen van Boas. Dat zien we in de eerste 12 versen. In de tweede plaats: God voert zijn plan volkomen uit in de zorg voor Naomi. De versen 13 tot en met 17. En in de derde plaats: God voert zijn plan volkomen uit met het oog op de toekomst. En dan staan we stil bij dat korte geslachtsregister waarmee het boek Rut afsluit. God voert zijn plan volkomen uit. Drie gedachten: in de eerste plaats door het handelen van Boas. In de zorg ten tweede voor Naomi. En ten derde met het oog op de toekomst. In de eerste plaats dus: God voert zijn plan volkomen uit door het handelen van Boas. Geliefde gemeente, het vorige hoofdstuk, Rut 3, sluit af met de woorden: zit stil mijn dochter totdat gij weet hoe de zaak zal vallen, want die man zal niet rusten tenzij dat hij heden deze zaak voleind heeft. Nadat Rut daar op de dorsvloer is geweest en Boas als het ware een aanzet heeft gegeven, zijn dit de laatste woorden die wij horen van Naomi. Het zijn zelfs de laatste woorden die wij horen van Naomi in dit hele Bijbelboekje. Maar die woorden, die hebben hoop gewekt. Nu komt het goed. Vandaag zal de grote dag zijn waarop het gaat gebeuren, waarop het huwelijk gearrangeerd zal worden. En dat is inderdaad wat we zien gebeuren. In het vorige hoofdstuk kun je daar al een aanwijzing voor zien. Als Rut in de vroege morgen, als het de schemering aanbreekt, als Rut dan de dorsvloer verlaat, dan merkte de schrijver van het boekje direct al op dat Boas naar de stad gaat. Boas, hij is een man die er geen gras over laat groeien. Wat hij beloofd heeft, dat doet hij ook direct. En daarom ontmoeten wij Boas vanmorgen in de stadspoort van Bethlehem. De stadspoort, een belangrijke plaats in die tijd. Daar werden de contracten geregeld. Daar werden de huwelijken gesloten. Je zou kunnen zeggen, je zou het vandaag de dag kunnen vergelijken of met het kantoor van een notaris waar allerlei contracten worden getekend, de rechtsgeldigheid. Je zou het ook kunnen vergelijken met een gemeentehuis, met een stadhuis, waar de zaken worden geregeld. En uitgerekend die morgen komt er die losser langs waar Boas het in het vorige hoofdstuk al over had gehad, dat er een nadere losser was. En die nadere losser is een man zonder naam. Nou ja, hij zal best een naam hebben. Maar die komen we niet te weten. In het Hebreeuws staat er een uitdrukking: Peloni Almoni. Dat mag u vergeten hoor, maar dat is een uitdrukking die eigenlijk heel lastig te vertalen is. De Statenvertaling die zegt: zet u hier, gij zulke heen. Nou, de herziende Statenvertaling doet er ook iets mee. Ga hier zitten, u daar, hoe u ook heet. In een van de Engelse vertalingen kwam ik tegen Mr. So and So. En om nog maar een andere vertaling te nemen, de Willibrord 95 vertaling, uitstekende Rooms-Katholieke vertaling, die vertaalt het met zeg dinges. Nou, dan voelt u wel een beetje aan hoe lastig dat te vertalen is. De schrijver van het boekje Rut, die doet er moeite voor, zou je kunnen zeggen, dat wij de naam niet weten. Het is totaal niet van belang hoe deze man heet. Je mag die naam vergeten. Waarom? Nou, omdat deze man geen rol van betekenis speelt. Nou ja, geen rol van betekenis. Op het eerste gezicht lijkt hij wel happig om de zaak van Naomi te lossen, om die vrij te kopen. Kijk, als hij nou de zaak vrijkoopt, dan kost hem dat nu op de korte termijn geld. Op de korte termijn is dat een investering. Maar straks, Naomi is al oud geworden, Naomi zal straks een keer sterven. Dan heeft Naomi geen nageslacht. Nou, dat hele erfdeel van Elimelech kan hij dan zo bij zijn eigen erfdeel voegen. Voor een prikkie. En uitgelezen kans om op een legale wijze het erfelijk bezit te vergroten. Om op lange termijn er rijker van te worden. Maar Boaz, hij gaat een stap verder. En hij gaat ook een stap verder dan de wet vraagt. Maar Boaz, hij is een man die handelt niet naar de letter van de wet. Maar Boaz is een man die handelt naar de geest van de wet. Dat kun je in dat hele boekje Rut doorzien. Boaz is een man die leeft bij de weldadigheid van God. En die weldadigheid ook uitdraagt in zijn leven. Boaz is een man die leeft bij de geest van de wet. En daarom zegt hij tegen deze losser: ten dagen als u het land aanvaardt van de hand van Naomi, zo zult u het ook aanvaarden van Rut de Moabitische, de huisvrouw van de verstorvene, om de naam van de verstorvene te verwekken over zijn erfdeel. Met andere woorden, als je dat stuk land van Naomi wilt lossen, dan betekent dat tegelijkertijd wel dat je Rut erbij krijgt. Met Rut zult moeten trouwen. En dat je bij Rut nageslacht zult verwekken. En dat kind dat dan uit dat huwelijk zal voortkomen, die zal dat stuk grond bezitten. Nou, dat gaat deze man te ver. En daarom zegt hij: ik zal het voor mij niet kunnen lossen, opdat ik mijn erfdeel misschien niet verderve. Als hij met Rut moet trouwen, dan kost hem dat te veel. Dan zou het wel eens kunnen zijn dat de zaken precies andersom komen te liggen. In plaats van dat het erfdeel van Elimelech gevoegd wordt bij zijn erfdeel, zal het dan wel eens kunnen zijn dat hij, die ook geen nageslacht heeft dan verder, dat zijn erfdeel bij dat van Elimelech wordt gevoegd. En dat kan hij niet over zijn hart verkrijgen, dat hij zijn erfdeel los moet laten. En in allerijl overrekent hij de kosten. En hij besluit af te zien van het recht om te lossen. Nog stekend daarvan trekt hij zijn schoen uit en geeft hij aan Boaz. Dat was in die tijd was dat een gebruik. En als je dan de schoen uittrok en die gaf aan de ander, dan zei je daarmee: ik zet nooit meer één stap op dat stuk land. Boaz, de eer is aan jou. Jij mag het vrijkopen. Proeft u waarom dat je de naam van deze man mag vergeten? Beter gezegd, misschien proef je waarom dat de naam van deze man verdwijnt. Deze man, hij overrekent de kosten en het kost hem te veel. En dat laat hem verdwijnen uit het verhaal van Rut. Je ziet daarmee een opmerkelijke parallel met het eerste hoofdstuk. Ja, daar werd de naam van Orpa nog wel genoemd, maar Orpa, ze heeft de kosten ook overrekend en wij horen niets meer van Orpa. En zo gaat dat in dat koninkrijk van God. Wie de kosten overrekent en het hem te veel kost, dan loopt het risico om uitgeschreven te worden uit het verhaal, om vergeten te worden. Maar hoe anders is Boas? Dat wordt daar in die stadspoort wel zichtbaar voor al die omstanders. Ja, ook voor Boas staat er veel op het spel. Maar Boas, hij is bereid om dat erfdeel van Elimelech te kopen. En Boas, hij is bereid om met Rut te trouwen, zodat dat erfdeel van Elimelech in stand blijft. Zodat die naam van Elimelech niet verdwijnt uit de geschiedenis van Israël. Ik ben aangenomen dat Boas nog niet getrouwd is. En dat Boas nog geen nageslacht heeft verwekt. Betekent dat, dat als Boas met Rut trouwt en bij Rut een kind verwekt, dat het erfdeel van Boas, wat aanzienlijk is geweest, van Boas wordt gezegd dat hij een man geweldig van vermogen was, dat het erfdeel van Boas gevoegd wordt bij het erfdeel van Elimelech. Boas, hij loopt dus het risico, dat is het risico hier, van het huwelijk. Boas loopt het risico dat zijn naam straks niet meer in Israël wordt genoemd. En dat is voor een Israëliet van grote betekenis. Maar Boas, hij is gewillig. Het is die weldadigheid van de Heer. Er staat in het Hebreeuws de gezet van de Heer. Die gezet, die wordt zichtbaar in dat leven van Boas. En Boas, als die weldadigheid van de Heer in je leven te werk gaat, dan ga je de kosten niet meer overrekenen. Boas, hij kijkt niet berekenend. Hij kijkt niet wat het hem uiteindelijk gaat kosten, maar in alle ruimhartigheid ziet hij af van alles van zichzelf en hij heeft alleen maar oog voor het, voor Naomi, voor het erfdeel van een ander. Ik hoop dat u vanmorgen de lijn proeft naar de Heer Jezus Christus. Christus, hij is niet als die naamloze losser. Christus, toen hij de hemel verliet, hij heeft niet de kosten overrekend en heeft niet gedacht aan het einde van de som. Het zou me wel eens te veel kunnen kosten. Christus heeft niet gedacht, het kan wel zijn dat ik erbij inschiet. Maar Christus, hij heeft de hemel verlaten, onbaatzuchtig. Die in de gestaltenis van God zijnde geen roof geacht heeft aan God even gelijk te zijn. Hij bewoonde de glorie van de Vader. Maar heeft zichzelf vernietigd. De gestalte van een slaaf aangenomen hebbende. En is de mensen gelijk geworden. En in de gedaante gevonden als een mens. Heeft hij zichzelf vernederd. Gehoorzaam geworden zijnde tot in de dood. Ja, de dood van het kruis. Gemeente, zo is Christus nu naar deze aarde gekomen. En zo is hij die grote losser geworden. Hij heeft de hemelse heerlijkheid afgelegd. Hij heeft zichzelf vernederd tot in de hel. In totale onbaatzuchtigheid. Hij heeft het niet voor zichzelf gedaan. Christus, hij is niet de hemel uitgekomen om er zelf beter van te worden. Hij had maar één doel. Dat u, jij en ik, dat wij behouden zouden worden door zijn bloed. Opdat een ieder die gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven zou hebben. Opdat zijn erfenis, zijn erfdeel, de onze zou zijn. De omstanders in de stadspoort, ze zijn getuigen geweest van dit handelen, van dit weldadige handelen van Boas. En Boas, hij neemt ze ook tot getuigen, die omstanders. Hij zegt het tegen hen, u bent heden, u bent vandaag getuigen. En ik zou vanmorgen willen zeggen, gemeente, om die woorden van Boas maar over te nemen. U bent vandaag getuige. Als het evangelie van Christus onbaatzuchtigheid u verkondigd wordt. U bent vandaag getuige. Dat hij de Goël, dat hij de losser is. Die geen ander doel voor ogen heeft dan u, dan jou behoud. Daarvoor heeft hij zichzelf nu willen geven. En wat doe je dan met dat getuigenis? Als je tot een getuige wordt geroepen. Zegt u vanmorgen amen op dit getuigenis? Of loopt u straks de kerk uit en doet alsof u nergens getuige van bent geweest? O heerlijk gemeente, als wij vanmorgen misschien voor het eerst wel buigen voor dit getuigenis. Dat Christus onbaatzuchtig de hemel heeft verlaten voor mijn behoud. En hoe vreselijk als u dit getuigenis verwerpt. Als u dit getuigenis ontkracht. Als u dit getuigenis tot een leugen bestempelt. Ik hoorde een tijdje terug van iemand en die zei, ik wil wel bekeerd worden, ik wil wel gered worden, maar ik weet niet of God wil. Het zou zomaar kunnen dat er hier in Kralingsveer ook zo iemand zit. Weet je wat dat is? Dat is vloeken. Dat is vloeken in de kerk. Wij denken bij vloeken aan heel wat andere dingen. Maar dit is vloeken. Christus onbaatzuchtigheid in twijfel trekken. Dit is vloeken. Gods liefde in twijfel trekken. Die omstanders, ze beamen dat ze getuigen zijn. En ze wensen Boas een rijke zegen toe. Een wens die in het bijzonder wel in vervulling gaat voor Naomi. Dat zien we in onze tweede gedachte. God voert zijn plan volkomen uit in de zorg voor Naomi. Gemeente, de schrijver van het boekje Rut heeft haast. Want het ene moment zien wij Boas nog zitten in de stadspoort. Het volgende moment, de volgende vers, is hij getrouwd met Rut. Ik ga er zomaar vanuit, de Joodse traditie een beetje kennende, dat er een groot huwelijksfeest aan vooraf is gegaan. Maar daar besteedt de schrijver van het boekje Rut totaal geen aandacht aan. Dat zijn maar de details van deze geschiedenis. Nu komt het boekje tot zijn climax, want uit dat huwelijk van Boas en Rut wordt een zoon geboren. En let goed op hoe het er staat in vers 13. Zo nam Boas Rut en zij werd hem tot vrouw. En hij kwam bij haar. En hij lag bij haar. En de Heere gaf haar dat zij zwanger werd. En een zoon baarde. Dit is de enige keer in het hele boekje Rut dat wij de Heere actief aan het werk zien. Het boekje Rut is net als het boekje Esther vervuld van de, ja, zou je bijna zeggen, de afwezigheid van God. Ja, in het eerste hoofdstuk in Rut 1, daar heeft Naomi gehoord dat de Heere zijn volk heeft bezocht, hen gevende brood. Maar dat is maar van horen zeggen wat de Heer heeft gedaan. Maar hier voor de eerste keer en ook voor de laatste keer in het boekje Rut komt het handelen van de Heer heel concreet naar voren. En de Heer gaf haar dat zij zwanger werd. Dat die zoon geboren wordt, dat is te danken aan Gods genadig handelen. Nou heeft dit boekje als titel meegekregen Rut. En je zou denken dat Rut dan het mede hoofdpersoon ook is. Maar uiteindelijk is dat niet het geval. Rut is wel een belangrijk persoon in het verhaal, in de geschiedenis. Maar de hoofdpersoon van dit boekje is Naomi. En Naomi, ze wordt in het eerste hoofdstuk getekend als een vrouw die verbitterd uit Moab terug is gekomen. Daar heeft ze haar man en daar heeft ze haar zoons verloren. En als die vrouwen daar in Bethlehem het zeggen, kijk, Naomi is teruggekomen. Dan zegt ze, noem me niet Naomi, maar noem me Mara, want de Heere heeft mij grote bitterheid aangedaan. In Moab was ze alles kwijtgeraakt. En nu is ze teruggekomen naar Bethlehem. Je krijgt de indruk alleen maar om te sterven. Ze is teruggekomen zonder hoop, zonder toekomst. Maar hier aan het einde van het boekje Rut breekt voor Naomi in die duistere nacht van bitterheid het licht door. Want wat zeggen die vrouwen tegen Naomi nu Rut een zoon heeft gebaard? Gelooft zij de Heere die niet heeft nagelaten om u vandaag een losser te geven en mogen zijn naam beroemd worden in Israël? Waarom? Hij zal er voor u zijn om u te verkwikken en u in uw ouderdom te onderhouden, want uw schoondochter die u lief heeft, heeft hem gebaard, zij die beter voor u is dan 7 zonen. Dat klinkt op het eerste gezicht een beetje vreemd, hè? Want wie heeft er nou eigenlijk een kind gekregen? En de Heere gaf haar, dat is Rut, dat ze zwanger werd. En toch niet Naomi. En toch, gemeente, is dat niet vreemd hier. Want deze vrouwen hebben gelijk. Door de baarmoeder van Rut te openen, heeft de Heere niet alleen voor Rut gezorgd, maar heeft hij bovenal ook voor Naomi gezorgd. Deze kleine jongen is voor Naomi tot een losser. Hij is degene door wie het nageslacht verder gedragen zal worden. Door de geboorte van dit jongetje wordt de ziel van Naomi, die zo verbitterd was, die wordt verkwikt. De Heere heeft ervoor gezorgd dat ze in haar hoge ouderdom niet van de honger zal sterven. Maar dat er een jongetje is die voor haar zorgt. Ze zal geen gebrek meer hebben. Wat een wonderlijke weg is, gaat de Heer in het leven van een oom. En wie had dat kunnen denken toen hij Rut 1 las, hoe Naomi verbitterd terugkwam uit de velden van Moab, zonder hoop. Naomi, ze had het zo met haar achterkleinzoon mee kunnen zingen. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen, zodat mijn dood voorhanden scheen. En alle hoop mij gans ontviel, daar niemand zorgde voor mijn ziel. Maar nu de Heere de baarmoeder van Rut heeft geopend, nu kan ze meezingen met dat andere vers. Als mij geen hulp of uitkomst bleek, wanneer mijn geest in mij bezweek en overstelpt was door ellend, hebt gij, o God, mijn pad gekend. Gemeente, de Heere zorgt voor Naomi. En zijn naam is niet veranderd. Hij is gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde. Hij heeft zichzelf geopenbaard als aan Mozes bij die brandende braambos. Als de ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben erbij. Deze geschiedenis die leert ons dat wie op hem vertrouwt, op hem alleen, die ziet zich omringd met zijn weldadigheden. Misschien zit u wel in de kerk vanmorgen of luistert u mee aan de kerktelefoon en zegt u, ja, maar ik zie er niets van. Ik zie niets van het werk van de Heer. Naomi zag er ook niks van. Haar verbitterdheid maakt het voor haar onmogelijk om nog iets van de goedheid van de Heere te zien. Maar de Heere kende haar pad. En de Heere verloor haar niet uit het oog. Zo kent de Heere ook uw en jouw pad. Hij weet welke weg dat je gaat door het leven. Ook al lijkt hij mijlen ver afwezig te zijn. Maar laat hem besturen, waak. Het is wijsheid wat hij doet. Zo zal hij alles maken dat u verwonderen moet. Als hij die alle macht heeft met wonderbaar beleid. Geheel het werk volbracht heeft. Waarom gij thans nog schrijdt. Naomi, ze heeft het gezien. Ze heeft het kind in dankbaarheid aanvaard. U ziet haar, ze wordt hier getekend als een liefhebbende oma. En Naomi nam het kind en zet het op haar schoot. Het Hebreeuws suggereert nog wat anders. Zet het haar op haar schoot en dan zou je denken, ja, als je een kind op je knieën zetten. Maar het Hebreeuws, dat heeft hier veel meer in zich. Ze drukt het aan haar hart. Als haar lieveling. En ze wordt zelfs zijn voedster. Wat een wonder. Wat een trouwe zorg van de Heer in het leven van Naomi. Na zoveel bitterheid. Het jongetje krijgt een prachtige naam mee. Obed. Het betekent dienaar. En die buurvrouwen die zullen dat allereerst wel die naam gegeven hebben met het oog op de taak die zij voor Obed zien, voor dit jongetje zien. Om een verkwikker te zijn voor Naomi. Om een losser te zijn, om haar in haar ouderdom te onderhouden. Obed, hij zal dienstbaar zijn aan Naomi. Maar wat die buurvrouwen niet weet, is dat deze naam in de geschiedenis een veel rijkere betekenis krijgt. Want Obed, hij is niet alleen dienstbaar aan Naomi. Hij wordt in dienst genomen van de Heere, want deze Obed, hij is de vader van Isaïe, de vader van David. Hij dient de geschiedenis van Israël. Dan moet u bedenken, in dit boekje Rut, dat speelt zich af in de tijd van de richteren. Samuel moet nog komen. Dan moet Saul nog komen. En pas dan komt David in beeld. Maar de Heer is er hier al mee bezig. Jaren daarvoor. Door Obed. Dienstbaar aan het koninkrijk van Israël. Want David, hij is de man, de eerste koning, die leeft in de gunst van God. En wat nog meer geldt, zeker in deze adventstijd mogen we daar wel op zien. Op die grote Davids zoon, Jezus Christus. Hij is de koning om wie het draait. En hij is die koning aan wie Obed, misschien voor hem zelfs ongemerkt, maar hij is er dienstbaar aan. Obed, dienaar. Gemeente, is dat niet het karakter van iedere christen? Van iedere ware gelovige? Om nu belangeloos dienstbaar te zijn in de dienst van de Heere. Om nu belangeloos dienstbaar te zijn aan de ander. In het leven van Boas zie je daar iets van oplichten. En in het leven van Naomi zie je daar iets van oplichten. Maar bovenal in het leven van Jezus Christus. Hij die gekomen is niet om te dienen, niet om gediend te worden, maar om te dienen. Wanneer wij dan vanmorgen belijden voor Gods aangezicht een christen te zijn, dan kan dit toch niet ontbreken. Om belangeloos dienstbaar te zijn voor de zaak van Christus. Belangeloos van onszelf af te zien en oog te hebben mag ik het zo zeggen, voor de Naomi's van onze tijd, voor diegene die geen helper heeft, die ten dode wankelt, die aan zichzelf is overgeleverd. En nee, dat dienstbaar zijn, dat zit hem niet in grote dingen. Als we aan dienstbaarheid denken, dan lees je misschien eens een biografie van Corrie ten Boom. Of je wordt jaloers als je die biografie leest van Hudson Taylor. Die heel zijn leven in de dienst heeft besteed aan de missie, aan de zending in China. Het zit hem niet in grote dingen, gemeente. De Bijbel die zegt, een beker koud water. Dat kan genoeg zijn. Een beker koud water heeft u thuis wel, toch? Dat kan al genoeg zijn om een ander te dienen. Dienstbaar, weet u waarom? Opdat de ander in ons iets mag zien oplichten van die weldadigheid van de Heere. Opdat de ander in ons iets ziet schitteren. Of misschien zelf niet eens direct zien, maar dat de ander iets ziet schitteren in ons van Jezus Christus en die gekruisigd. Kom bij mijn derde gedachte. God voert zijn plan volkomen uit met het oog op de toekomst. Het boekje Rutte dat eindigt met een geslachtsregister, een kort geslachtsregister in dit geval. Nou, dat redden we nog wel. Ja. Maar vaak hebben wij niet zoveel met geslachtsregisters. Er staan van die namen in, waar je tong over breekt. En dan staan er ook nog allemaal van die nietzeggende namen in. Wat moet je er eigenlijk mee? Het zal best eens een keer iemand zijn geweest die daar iets aan heeft gehad. Maar wat moet ik met een geslachtsregister? Nou, vanmorgen wil ik er toch de vinger bij leggen, gemeente. En bij twee namen in het bijzonder wil ik naar voren laten komen. In de eerste plaats de naam van Peres. Daar begint dat geslachtsregister mee. Dit zijn nu de geboorten van Peres. Die naam die zijn we al eerder tegengekomen bij de schriftlezing. Namelijk in die wens die de inwoners van Bethlehem doen aan Boas. En uw huis zal als het huis van Peres die Tamar aan Juda baarde van het zaad dat de Heer u geven zal uit deze jonge vrouw. Peres was een geslacht van naam. Was een geslacht die in de geschiedenis van Israël betekenis had gekregen. Die vermogen had verwerfd. Die zeker in de omgeving van Bethlehem van belang was. Denk er maar aan Boas, hè? Een man geweldig van vermogen. Daar stond dat geslacht van Peres onbekend, maar rijke mensen. Maar hoe mooi dat die wens zo klinkt uit de mond van die inwoners. De geschiedenis erachter is toch iets minder fraai. U moet dat vanmiddag maar eens thuis nalezen in Genesis 38. Peres, hij is voortgekomen uit de gemeenschap van tussen Tamar en haar schoonvader Juda. Juda, hij had geweigerd om aan Tamar zijn jongste zoon Sela te geven. Tamar, ze was eerder getrouwd geweest met Er, de oudste zoon van Juda. En die was gestorven na een tijdje, zonder nageslacht. En toen, volgens het leviraatshuwelijk, had Juda Onan gegeven. Maar Onan, die was na korte tijd ook gestorven. Je zou zeggen, ja, Tamar, dat is zo'n femme fatale. Dat is een vrouw waar je beter niet mee kunt trouwen, want wie ermee trouwt, die sterft binnen korte tijd. En Juda is daar bang voor geweest, zo bang dat hij Sela niet met Tamar laat trouwen. En toen had Tamar een kunstgreep uitgevoerd. Zoals als een prostituee langs de kant van de weg gaan zitten en had Juda haar schoonvader verleid. En uit die kunstgreep, uit die verboden relatie, was Peres voortgekomen. Niet zijn beste dus. Dan nog een andere naam, die ik voor het voetlicht wil halen. Salma. En die wordt in het volgende vers dan Salmon genoemd. Met wie was hij getrouwd? Nou, dat staat hier niet direct, maar als je Matthäus 1 leest, het geslachtsregister van de Heer Jezus, dan weet je met wie Salmon getrouwd is geweest, namelijk met Rahab, de hoer. De kinderen kennen die geschiedenis wel, hè? Die Rahab, die in Jericho, die verspieders verborgen op het dak. Rahab, een heidense vrouw. Maar uit het huwelijk van Rahab en Salmon is Boas geboren. En je zou, ja, daar moet je mee oppassen om de Bijbel te psychologiseren, maar het zou psychologisch nog wel kunnen verklaren waarom dat Boas zoveel oog had voor de positie van Rut, die ook niet uit Israël kwam. Maar één ding is helder, Boas, een man geweldig van vermogen, maar Boas is ook niet de beste. Boas komt ook uit een huwelijk. Je moeder zal maar een prostituee zijn. Dat vertel je niet graag op school, toch? Maar juist uit dit voorgeslacht is David voortgekomen. Een man met zo'n belangrijke positie. Wonderlijk hoe Gods weg gaat. Maar wat nog een groter wonder is, in deze geslachtslijn is Christus neergedaald. Hij is er niet uit voortgekomen, maar hij wilde er deel aan hebben. Hij is er ingedaald. Laat ons wel zien hoe nederig hij is gekomen. Het laat ons tegelijkertijd zien met wat voor mensen hij te maken wilde hebben. Want de Heer die had het ook zo anders kunnen doen, toch? Hij die de Almachtige is, hij die ook de geslachtslijnen regeert. Hij had er toch ook voor kunnen kiezen om uit een heiliger geslacht voor te komen. Om uit een beter geslacht, uit een meer aanzienlijk geslacht voor te komen. Nee, hij wilde onderdeel worden van een geslachtslijn die bestaat uit hoeren en zondaren. Opdat nu niemand zich te slecht zou voelen om tot hem te komen. We zien hier een klein stukje van de geslachtslijn van David. Een klein stukje van de geslachtslijn van Christus. En als u hem wat uitvoeriger wilt hebben, dan leest u Matthäus 1 maar na. Maar weet u wat het wonder is? Die korte geslachtslijn hier, die wat uitgebreid is in Matthäus 1, maar die geslachtslijn die gaat door tot op de dag van vandaag. Daarom noemde ik dit punt ook, met het oog op de toekomst volvoert God zijn plan. Want ook vandaag kunnen nog zondaren worden ingevoegd in deze geslachtslijn. En ieder die de toevlucht neemt tot Christus, die wordt opgenomen in dit geslacht. En dan is het waar, ja, dan heb je niets om trots op te zijn qua afstamming. Iemand zei een tijdje terug tegen me, ik schaam me ervoor deze achternaam te dragen, dominee. Mijn familie is niet de beste. Misschien herkent u dat wel, als u niet uit zo'n beste familie komt. Maar wie ingevoegd wordt in deze geslachtslijn, ja, die kan helemaal zeggen, ik heb niet zo'n beste geslachtslijn. Ik schaam me bijna ervoor. Dan moet je met het volk Israël belijden, mijn vader was een bedorven Syriër. Gemeente, daar ligt tegelijkertijd iets moois in. Want ik kan mijzelf ook nergens op beroemen. Wie ingevoegd wordt in deze geslachtslijn, hè, wie de toevlucht genomen heeft tot de Heer Jezus Christus, maar die heeft ook niets om zichzelf op te beroemen. Net zoals dat voorgeslacht hebben wij alle reden om ons dan te schamen. Maar daar schittert dan de genade ook het meest heerlijk, want het is niet om ons. Maar het is vanwege de trouw en de genade van God. Je zou kunnen zeggen, hè, die hele geslachtslijn van de Heer Jezus Christus, dat zijn allemaal zondaren, hoeren, vijanden, moordenaars. Noem maar op. Wat heb je op je kerfstok? Een inktzwarte geslachtslijn. Alleen maar duisternis, alleen maar zonde. Weet u wat nou het wonder is van dat die ene naam is ingedaald in dat geslacht? Dat die hele geslachtslijn bloedrood kleurt. Vanwege het bloed wat hij heeft gestort op Golgotha. Hij wilde juist met zulke zondaren van doen hebben. En hij schaamt zich er niet voor zulke zondaren zijn broeders, zijn zusters te noemen. Alleen vanwege die ene naam, Jezus Christus, kan ik mij dan beroemen. Niemand uit mijn voorgeslacht. Waarom zou je je beroemen op Rachel? Waarom zou je je beroemen op Peres? Waarom zou je je beroemen op Batseba en David? Nee, ik roem het kruis alleen. Ik roem alleen in die ene naam, Jezus Christus. Omdat ik in hem mijn leven heb gevonden. En weet je wat dan het grootste wonder is? In Jezus Christus valt mijn afkomst weg. Dat is apart. In Jezus Christus valt mijn afkomst weg. Psalm 103. Zo ver het west verwijderd is van het oosten, zo ver heeft hij om onze ziel te troosten van ons de schuld en zonden weggedaan. In hem krijg ik een nieuwe identiteit. Christus is dan mijn leven. En dat enkel vanwege Gods weldadigheid. Vanwege zijn genade. Amen. Wij gaan zingen, gemeente. Psalm 113. Het vierde en het vijfde vers. Psalm 113 vers 4. Wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk. Nooddruftigen van elk verstoten. En het vijfde. Ik moet u zeggen, toen ik deze psalm opgaf, bij de voorbereiding zit je daarover na te denken. En dan denk je van, ja, kun je zo'n psalm eigenlijk wel laten zingen. Het is best een lastige psalm. Het kan best een lastige psalm zijn voor vrouwen in het bijzonder, die, en ook mannen, die geen nageslacht hebben. En toch, ik geloof dat we deze psalm ook als Gods woord mogen zien en ook mogen zingen. Ze is van toepassing op Naomi, ze is van toepassing op Rut. En uiteindelijk geldt, of wij nu kinderen hebben of niet, maar die laatste regel, die laatste regels, dat hij voor ons aller welzijn waakt. En men loven daarom de grote albehoeder. Psalm 113 vers 4 en 5.